Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Weet jij nog waar je was op die historische dag van 19 mei 2019? Nou, ik wel. En mede founding father van deze podcast, Bernard ook. Want het was de allereerste aflevering van de Amerika-podcast. Trump was bezig met zijn herverkiezing en Biden moest nog officieel kandidaat worden. Ja, dat was toen. Nu is het eigenlijk precies andersom. Dit is aflevering 100 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Californië deze keer. En die 100ste die vier ik een beetje zoals dat hoort... met slappe koffie uit een papieren bekertje hier in mijn hotel.
En mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Voor deze gelegenheid doen we het maar eens chic. En we hebben ook Wesley als technicus. Dat gebeurt ook niet elke keer. Dus we nemen echt op met alle toeters en bellen. En heel veel leuke reacties gaan we even over praten, Jan.
Ja, precies. Want we hadden allerlei mailtjes, tweetjes, dat soort berichtjes. Vonden we echt heel erg leuk. Maar Bernard, toen keek jij in het postvakje van de Amerika-podcast. Ik wist niet eens dat we het hadden. En toen zat daar ook gewoon wat in.
Ja, dat is een ouderwetse envelop. Ik heb hem hier in mijn hand. Er zit een kaart in. Die je zo'n prachtige wenskaart die je dubbel kan vouwen. En die is helemaal prachtig gefotoshopt. Er staat aan de buitenkant Amerika Podcast van harte gefeliciteerd met het bereiken van aflevering 100. En daar staat dan het plaatje op van jou en mij, wat ook altijd op de website staat. Dan daarna op de binnenpagina 100 in gouden lettertjes, cijfertjes, met daaronder een fotootje van Trump en Biden, allebei met de duim omhoog en een kroontje op. Hoe vind je die? En dan daarnaast de tekst. Beste Bernard en Jan, we kunnen er kort over zijn. Op naar de 1000. Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal. Wat ons betreft mogen jullie voor deze ene keer iets feestelijkers op tafel zetten in plaats van de vertrouwde kop koffie. Gegroet en ga zo door. En dan komt die Paul en Ruud, twee vaste luisteraars uit Brabant. En wat ik nou zo chic vind, Jan, is geen achternaam. Ik had ze graag gehad. En dan hadden we ze ook misschien geen adres, hadden we ze kunnen terugschrijven. Maar dat doen ze niet. Dus het zijn fans. En we zijn ze heel dankbaar. En ik vind het ook nog heel chic, vind je niet?
Ja, wat leuk zeg. En ik heb het idee dat zij wel eens in de luisteraarspost ook hebben gezeten, deze Paul en Ruud. Maar dit is wel heel mooi. Hè? En ik vind ook mooi, dat is wel een teken van deze tijd, dat je even uitlegt van een envelop. En daar zit dan een kaart in. Dat is voor de luisteraars die geen post meer sturen. Alles gaat digitaal natuurlijk. Maar dit was even een echte ouderwetse. Echt heel erg leuk. En Bernard, ik weet nog dat we die eerste opnamen. En toen, ik had niet zo ver vooruit durven kijken dat er zelfs 100 afleveringen zouden komen. Dat is toch wel echt heel erg leuk.
Het is echt heel bijzonder. En om nog even aan te vullen. Dit was dus in een brief, hè, met een postzegel erop. Weet jij nog wat dat was? Een postzegel? Nou fijn. Ja, ik heb er een in mijn hand hoor. Ja hoor. Echt gewoon. Die is erop geplat. En ook daarop staat Greets. Dus het is nog een hele aparte postzegel ook. Het is inderdaad ongelooflijk. Nummer 100. Ik had het ook nooit gedacht. Toen wij... In 2,5 jaar, ruim 2,5 jaar geleden begonnen. En ik heb net nog even met Meindert Schut, hè, een van onze management team mensen, door zitten kijken hoe dat nou is gelopen, ook in luisteraars. En toch even aardig om erbij stil te staan. En het ook best leuk om dat met onze vrienden die luisteren even te delen. We zijn ermee begonnen en op een bepaald moment kwam onze hoofdredacteur Mireille van Ark met het idee van als we nou in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen ook een radioversie maken. Dus eentje die op de zender wordt uitgezonden, een deel. En dan de rest van de podcast gewoon als podcast. En dan opwerken naar die verkiezingen toe. Want dan krijgen we vast meer luisteraars. En als je naar die statistiek kijkt, Jan, je gelooft je ogen niet. Het is omhoog gevlogen. Toen in die periode. En toen bereikten wij op die verkiezingsuitzending die we toen maakten, ik denk wel iets van tegen de 100.000 luisteraars. En nou komt het, en dat vind ik echt het feest dat wij even moeten vieren. Dat is geen 100.000 gebleven, maar wel bijna. We zaten vorige week geloof ik op 86.000. Dus we hebben die luisteraars weten vast te houden. Dus die hele strategie ook toen, hè, die we met BNR hebben zitten bespreken, dat heeft gewerkt. Dus, nou ja, dat is het. Ik vind dat wie had dat gedacht, Jan? Laten we eerlijk wezen.
Ja, precies. Want toen we begonnen, toen dachten we van, we doen iets voor de verkiezingen. Gewoon omdat we het zelf ook heel erg leuk vinden. Want wij praten natuurlijk heel vaak over Amerika, over de politiek. En toen dachten we van, wacht eens even, maar daar kunnen we ook iets van maken. Een podcast, dan kunnen we het er wekelijks over hebben. Nog steeds voor ons plezier, maar kunnen andere mensen meeluisteren. Wat zou dat leuk zijn? En nu zijn we al ver na die verkiezingen. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen gebeurd sinds die verkiezingen. En aan onderwerpen hebben we nog steeds geen tekort. Genoeg om over te praten. Dus ja. 1000 weet ik niet, maar we gaan voorlopig nog even door, toch?
Ja, we gaan zeker door. En we hadden eigenlijk het plan om volgende week een aflevering te doen met publiek, om het te vieren. Maar dat is om alle mogelijke redenen organisatorisch niet gelukt. En nou, jij komt gelukkig wel naar Nederland, eindelijk, voor het eerst in coronatijd. Ja. Dat is op zichzelf geweldig nieuws. Dus zullen wij dan de week daarna wel met z'n tweeën gewoon hier lekker in de BNR-studio naast elkaar zittend nummer 102 opnemen? Wat vind je daarvan?
Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, toch een beetje.
Ja, precies.
Dan eens even kijken of we champagne op tafel kunnen hebben.
Ja, dat is waar. Nou ja, dat kan. Helaas dan geen publiek. Maar goed, die luisteraars luisteren toch. Daar zijn we nu wel van overtuigd. Jan,
ja, gelukkig.
Genoeg met onszelf op de borst slaan en de luisteraars bedanken, want dat hoort bij elkaar. Je zit in Californië, wat doe je daar nou?
Ja, dat is even een eindje verder weg. Ik hoor ook trouwens dat er een heel klein beetje vertraging op de lijn zit. In ieder geval aan deze kant. Dus als je thuis zit en denkt, wacht eens even, wat duurt het lang voordat ze antwoorden op elkaar? Dat komt dan daardoor.
Ja,
ik ben hier om een paar verhalen
voor. Overigens zegt Wesley in mijn oor, jongens, maak je geen zorgen. Als het te erg wordt, monteer ik het er wel even uit.
Ah, prima. Dat is goed om te horen. Daarvoor hebben we dus Wesley. Dankjewel, Wesley. Anders hou je het ook niet tot 100 afleveringen vol, hè? Ik ben dus in de buurt van Los Angeles ben ik eigenlijk. Ben er onder andere bij de haven hier geweest. Daar hebben we het ook vorige week over gehad. Die grote opstopping daar. Kan je in de Telegraaf lezen. Ik ben ook met droogte bezig hier. Dat is een beetje tragisch grappig. Op de dag dat ik hier aankwam regende het voor het eerst in maanden. Dus dat zal je altijd zien. Maar het is wel echt goed om hier weer te zijn, hoor. Want je voelt dan weer eventjes echt hoe ver weg Washington en New York nu zijn. Waar natuurlijk bijna altijd al het nieuws vandaan komt. En dat komt ook door dat tijdsverschil. Ik merk heel erg, ik zit hier nu, de zon komt hier net op. Het is
9 uur vroeger dan in Amsterdam, Jan.
Ja, precies. Dus het is hier echt nog wakker worden. En dan merk je dat het nieuws in Washington en New York, dat is al lang op gang gekomen. En dan voel je echt weer een beetje van, oh ja, dat Californië, dat is een ander stukje Amerika. Daar voelt het echt even wat anders.
Ja.
En ik ben nu in de St. Joaquin Valley, een landbouwgebied, een beetje de fruitschuur van Amerika. En later weer terug naar L.A. Dus ik vermaak me hier wel, al sta ik wel de hele dag in de file, Bernard.
Praat me er niet van. Ik ben destijds, toen ik correspondent was, enorm veel in Californië geweest. Altijd met groot plezier, net als jij. Het is een wereld apart, hè? Wat is het? 43 miljoen mensen. Een enorme economie. Ik geloof dat als het een onafhankelijk land zou zijn, de vierde economie ter wereld. Dus maar dan dat verkeer, ja. Ik heb geleerd door de jaren heen om, als je naar Los Angeles gaat, nooit meer dan 2 afspraken op 1 dag te maken. Want van afspraak 1 naar afspraak 1 is tussen 1 en 2 uur. En van afspraak 1 naar 2 is weer tussen 1 en 2 uur. En dan weer terug is ook weer tussen 1 en 2 uur. Dus je zit, voordat je het weet, zit je zo 4 tot 6 uur in de auto als je een paar afspraken hebt. Tenzij je het geluk hebt dat je degene die je wil interviewen of de afspraken al een beetje bij elkaar in de buurt hebt. Hè? Dan gaat het beter, maar het is echt.
Ja.
En er is ook bij mij, behalve een lullig, als ik het zo mag zeggen, metrolijntje en een paar bussen, geen openbaar vervoer. Dus als je...
Je kan niet zonder die auto.
Je kunt niet zonder die auto. Dus jij vertelt, nou, je zit dan in die vallei, in die boerenvallei. Dat is, ik weet waar het is. Maar als je bijvoorbeeld naar Pasadena wil, of je wil naar Santa Monica, of wat er vlakbij ligt, of je wil naar een van al die aanpalende Santa Ana, Santa Barbara, wat nog wat verder is. Je hebt geen keus. Je moet in de auto. Nou, ja. en dat doen ze dan ook, hè?
Ja, allemaal. En ik ben nu wel lekker een beetje uit de drukte. Dat is wel fijn, maar het duurt uren voordat je eruit bent. En je gaat van de ene file naar de ander. En wat ik altijd zo bijzonder daar ook aan vind, Bernard, want je ziet dan alles dat Los Angeles is echt gebouwd voor auto's. Hè. Overal is asfalt. Of, nou ja, beton. Ik weet niet wat ze hier op de weg liggen. Er zitten veel gaten in ieder geval. Maar 9 banen is nog niet genoeg. Want je schuift zo van de ene file in de andere. En nou ja, wat je zegt, meerdere afspraken per dag, dat is echt een soort puzzel wordt dat. Ik weet niet hoe de mensen dat hier doen. Ik zou er helemaal gek voor worden.
Ja, de 405. Hè, dat is volgens mij zo'n beetje de drukste weg in heel Amerika. En na een tijdje ken je hem uit je hoofd. Want je hebt alle tijd om hem op je gemak te bekijken. Zal ik maar zeggen.
Ja, klopt. Ja. Ja. In de verder trouwens wel. Dat moet ik toch ook even zeggen. Het is wel een hele leuke stad door Los Angeles. Ik vind het altijd heel erg leuk om hier te zijn. Het is een heerlijk weer natuurlijk. Maar ook er gebeurt zoveel. En je voelt ook dat het zo'n grote stad is. Met al die verschillende invloeden die hier samenkomen. Het is fantastisch om hier te zijn. Dus op dat punt. Ik klaag een beetje over de file, maar verder niet.
Nee, maar het is ook zo. En ik heb wel wat met de dudes, Jan. Jij ook?
Ah, de cowboy achter.
Ja, oh ja, de echte Californiër, een beetje laid back.
Oh, dat.
Ik heb daar wat mee. Ik vind leuke mensen.
Ja, nee, dat vind ik ook.
En dat
ja,
is ook allemaal, ze hebben meer tijd dan dat haastige gedoe aan de Oostkust. En dat zeggen ze ook. En joh, eerst even zitten en laten we een kop koffie drinken of een glaasje wijn. En dan gaan we even lekker rustig praten. Het is allemaal wat rustiger. En volgens mij daardoor ook vaak ook wel efficiënter, hoor.
Ja, nee, dat klopt. Ja, ik zat even de andere dude, maar je bedoelt een beetje de surfdude-achtige types. En ik heb wel het gevoel inderdaad, dan helpt het dat je, als je uit je raam kijkt, dat je palmbomen ziet en dat je weet dat de zee niet ver weg is en de zon schijnt hier altijd.
Ja.
Dan word je misschien wat relaxter van. Dat is zeker waar, zeker waar.
En nou nog even één dingetje, want dat zul jij ook wel zien, zeker als je met die boeren praat, dat is de kwestie van het water. Want... Wat het gekste verhaal vind ik van Los Angeles. Het is een van de grootste steden ter wereld. En hij is gebouwd op een stuk woestijn waar geen water zit. Ja, dat is bij mijn weten de enige stad in de hele wereld waar dat is gebeurd. Dus ze moeten het water van weet ik veel hoe ver met pijpleidingen halen. En daar is ook continu problemen over. Krankzinnig toch?
Ja, dat hoor je ook steeds wel, hoor. Van mensen zijn zich daar wel steeds meer bewust van. Het is allemaal door de mens gemaakt, inderdaad. En anders was dit helemaal niet zo'n grote stad geworden. Zo'n gigantische stad. En dat water wordt dan... in sommige delen komt het uit de Colorado-rivier. Dan wordt het met grote kanalen wordt het helemaal hier naartoe geleid. En eigenlijk die hele St. Joaquin Valley... Dat is eigenlijk allemaal dankzij mensenwerk... dat daar geboerd kan worden. Er zijn grote boeren die hun eigen ondergrondse waterputten hebben... waar ze al hun water uit halen. Iedereen heeft zo'n manieren om water te vinden, maar het is allemaal dankzij techniek dat ook echt kan. En dat is iets wat natuurlijk jarenlang goed ging, maar nu merken we gewoon dat door klimaatverandering, die droogte, dat extremere weer, dat het dan gewoon af en toe penibel wordt, dat het gewoon lastig wordt. En de weg hier naartoe, ik zie ook heel veel, groen ook onderweg, maar je ziet ook hele stukken die door zijn. En dat is toch wel een teken, denk ik, hoor. Ze lopen hier toch tegen de grenzen aan. Ook omdat het dus zo lang niet geregend heeft.
Nee. Nou, en heel veel mensen zeggen, nou ja, dat komt, dat kan. Of dat komen door rare seizoenen. We hebben eerst een El Niño-jaar gehad en nu een La Niña-jaar. En dan heb je dit soort dingen wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, jongens, we beginnen nu gewoon te zien wat de opwarming van de aarde nou echt betekent.
Ja, precies. En ik merkte, dat vond ik ook wel grappig, hoor. Ik heb hier mensen gesproken die daar heel zakelijk mee omgaan. En die zeggen van, ik geloof er eigenlijk niks van dat dit door de wereld komt. Of door mensen komt, moet ik zeggen. Dus, maar ik ben praktisch. Ik heb water nodig voor mijn gewassen. Dus als ik voor alternatieve waterbesproeiingsmethodes moet zorgen, met vrachtwagens of weet ik veel, je moet het water kopen, veel te duur. Dus ik neem die maatregelen wel, maar ik geloof niet dat er nou dat klimaatverandering door mij komt. En je hebt mensen die er super bewust van zijn. En ja, daar hebben we dan ook de link natuurlijk met wat er op dit moment in Washington gebeurt. Joe Biden, die kijkt natuurlijk naar die klimaattop in Glasgow. Iets wat hier trouwens helemaal niet zo leeft. Dat voelt dan toch wel weer heel ver weg in Californië. Maar Biden die heeft aangekondigd natuurlijk toen hij president werd. Amerika is weer terug op het gebied van klimaat. Akkoord van Parijs, we zijn er weer. Jullie kunnen ook weer naar ons kijken. Wij gaan het voortouw nemen. Maar goed, daarvoor moest hij dan nog wel eventjes de neuzen dezelfde kant op krijgen in Washington. En terwijl wij praten, praten ze in Washington ook. Joe Biden die gaat naar het kapitool om zijn partijgenoten over te halen voor een nieuw soort conceptplan, eigenlijk een plan op grote lijnen. En daar heeft hij zijn Europareis zelfs een beetje voor uitgesteld. En het laatste nieuws is een beetje, moet ik zeggen of ik het goed samenvat, maar rond de 1750 miljard dollar. En dat is wel aanzienlijk minder dan de 3500 miljard die eerst voor dit grote plan voor Biden stond. 500 miljard voor klimaat dan nog. Maar bijvoorbeeld geen uitbreiding voor Medicare, geen ouderschapsverlof. Dus er zijn, dus echt een soort compromis in de maak. Of dat proberen ze in ieder geval. En Joe Manchin en Kirsten Sinema, die twee senatoren bij de Democraten die dwars liggen, die hebben hieraan meegepraat. Maar de vraag lijkt me nu vooral nog of die progressieve vleugel van de Democraten hier ook akkoord mee gaat. Vat ik het zo een beetje goed
samen? Ja, ik denk het wel. Het is ingewikkeld. Hè? Je hebt dan die twee, in een senaat met 50-50. Moet hij ze allemaal mee hebben, anders dan verliest hij. Dus misschien heeft hij die twee dwarsliggers nu aan zijn zijde. Maar we moeten nog zien, inderdaad, dan moet het weer naar het Huis van Afgevaardigden. Want die moeten met twee gelijke wetsvoorstellen komen. In dit geval met twee identieke begrotingsvoorstellen. Hè, dat is zo luidt de wet. En daar krijg je dan weer het probleem van De tegenstanders van aan de linkerkant die roepen dat dat ze niet aanvaarden dat al die dingen die jij net noemde, zoals die sociale voorzieningen, dat die worden weggehaald. Op dit moment, Jan, komt onze hoofdredacteur binnen, Mireille van Hark. We hebben al over je geroddeld, omdat we hebben uitgelegd dat jij destijds zei, als we nou die radio erbij pakken tot de verkiezingen, dan krijgen we waarschijnlijk meer luisteraars. En dat is gelukt. We hebben net statistiekjes bekeken. Dus we zitten nog steeds op krankzinnig veel luisteraars.
Hartstikke goed, Bernard. En Jan natuurlijk. Hey Jan.
Hey Mireille.
Telefoon opdoen, anders dan werkt het natuurlijk niet.
Oh ja, anders hoor je mij helemaal niet.
Ja, nu wel.
Hey Mireille.
Ja, ik wilde jullie even feliciteren. Ik heb ook bloemen meegenomen. Je hoort het aan het
voor Jan.
Voor Jan.
Ja, je knispert ook.
Ik kan ze bijna aan je overhandigen, Jan. Dat zou heel mooi zijn binnenkort.
Ja.
Maar voor nu dacht ik, ik breek toch heel even in. Want toch is het een heel bijzonder moment, zo'n 100ste podcast. Hebben we het over gehad ook. En jullie doen het fantastisch. En dat wilde ik toch even zeggen. Ook namens alle luisteraars die elke week van jullie genieten.
Ja, ja.
Dank daarvoor.
En jij ook dank. Dank voor het bloemen. Fijn dat je dit doet. En ook nog één dingetje. Want we hebben toen we over de podcast spraken, hoe we hem zouden opbouwen, toen was jij degene die zei, ja, Jan is natuurlijk onze kuifje in Amerika. En jij, Bernard, bent een beetje het oude mannetje dat het kan beschouwen. En zo hebben we het ook aangepakt, zo proberen we het ook te doen. Vind je dat dat ook te horen is op die manier?
Ja, ik vind dat echt heel goed gelukt is. En dat jullie dat zelf ook daar een hele mooie invulling aan hebben gegeven. Hè? De koffie van Jan, de gesprekken waarbij je het gevoel hebt dat je aan de tafel zit, dicht bij jullie. Ja, dat maakt deze podcast zo bijzonder.
En nu helemaal in Californië, daar hadden we het over. Dankjewel, Mireille. Heel lief.
Ja, alsjeblieft. En zet hem op nog.
Jan, ik kom die bloemen straks nog even langsbrengen. Dus.
Heel goed. Dankjewel, Mireille.
Ja. Doei, tot snel.
Ja. Ja, waar waren we nou toch ook alweer? Oh ja, we waren in de moeilijke politiek. Dus dat begrotingsvoorstel, dat moet dan terug naar het Huis van Afgevaardigden. En daar heb je inderdaad die linkerflank die roept, ja, maar wacht even. Wij hadden geëist en afgesproken en toegezegd gekregen dat daar een verbreding van de Medicare in zou zitten. Hè? Dus die de gratis medische hulp, gratis voortgezet onderwijs. Dat was, en dat wordt dan allemaal weer uitgeschrapt. Dus ik moet nog zien, ja, hoe krijgt Nancy Pelosi, de leider van die Democraten, nou die mensen allemaal op één lijn? Ik zie het nog niet, maar wat denk je?
Ja, nee, ik ben het met je eens. Want wat dat ook spannend maakt, dit is natuurlijk weer een duidelijke deadline. Want Biden moet naar Europa, die moet naar die top. En dat helpt natuurlijk ook. Want dat zagen we de vorige keer ook. Als er een duidelijke deadline is, dan wordt er bewogen. En daarna gebeurt er weer helemaal niks. Dus dat is het goede nieuws. Maar wat ik dan hoor, dat die progressieve vleugel, waar AOC en dat soort types in zitten, die zeggen ook allemaal van, wacht eens eventjes, wij vertrouwen dit niet. Wij willen eerst het hele plan lezen. Wij willen precies de details weten, voordat wij ook maar ergens voor gaan stemmen. En dat lijkt me een probleem, want dit is een soort framework, in goed Nederlands. Dit is een soort basisakkoordje waar alle details nog moeten worden ingevuld, volgens mij. Dus je kan nog niet alles laten zien. Dus ik ben heel benieuwd wie er met de vuist op tafel gaat slaan. Misschien allebei wel. En wie uiteindelijk hier als winnaar uitkomt. Het lijkt me nog best ingewikkeld.
Ja, 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 goed. En ze weten allemaal, de Democraten zeker, ze weten allemaal dat als ze niet tot een akkoord komen, dan is het ook een soort politieke zelfmoord. Want dan, ja, dan is de kans dat ze het bij de tussentijdse verkiezingen van over een jaar gaan redden, is bijna helemaal weg. Dus ook, ja, ook de linkervleugel en de rechtervleugel en welke vleugel dan ook, en ook Biden, iedereen heeft een belang om te zeggen, we moeten het eens worden.
Ja, het is echt een beetje pokeren, hè? Want die progressieven die zeggen van eigenlijk van, wij willen het onderste uit de kan. We hebben toen met Obamacare gezien dat je soms met een compromis echt heel teleurgesteld achter kan blijven. Dit is het moment dat we die grote stap moeten zetten. Als we het nu niet doen, dan gebeurt het nooit. En tegelijkertijd is er ook de haalbaarheid natuurlijk. En met lege handen achterblijven, dat zou inderdaad zo schadelijk zijn voor die Democraten. Dat is misschien die lange onderhandelingen zijn dat nu al een beetje. Maar als er dan nog wat moois uitkomt, dan kan je in ieder geval daar nog naar wijzen.
Ja, en dan weet je wat ik me afvraag. Daar hadden we het eerder ook gewoon op de redactie. We waren bezig met het voorbereiden van BNR de Wereld en al alleen. Iedereen praat met iedereen. Toen hadden we het erover. Hoe gesteld nou dat het lukt, hè, deze begroting? Ze krijgen het voor elkaar. Biden heeft ingezet, zoals je al zei, op 3500 miljard. En uiteindelijk komt hij dan weg met ongeveer de helft, hè, zeg maar. Mm-hmm. Gaat hij dat nu verkopen als overwinning? Zeggen jongens, dit zijn dingen zijn moeilijk en het is me toch gelukt. Of gaat iedereen, zowel zijn eigen partij als ook de Republikeinse oppositie, roepen, kijk, die man heeft duidelijk verloren. Het enige wat telt is niet gelukt. Hoe gaat dit uitpakken? Vanuit communicatiestandpunt.
Ja, ik denk allebei wat jij zegt. Want Biden die kan natuurlijk niks anders dan zeggen, kijk eens wat we binnen hebben gehaald. We hadden niks, nu hebben we dit. We zijn tot een compromis gekomen. We wisten van tevoren dat we niet alles eruit konden halen, maar we hebben toch heel veel binnengehaald. Dit is een grote overwinning. En tegelijkertijd zal er natuurlijk heel veel gemord worden over de dingen die niet gelukt zijn. En Republikeinen zullen ook smalend naar beide wijzen van, nou, jij had zulke grote plannen. Kijk eens wat er van is overgebleven. Alleen maar door gezeur in je eigen partij. Dus ik denk dat beide verhalen gaan enorm, wordt enorm benadrukt op beide kanten. Wat er dan overeind blijft, dat durf ik nu nog niet zo te zeggen. Hoor. Dat vind ik lastig, want dat hangt een beetje vanaf hoe groot uiteindelijk die progressieve kant van de Democratische Partij is. En dat is misschien helemaal niet zo'n heel grote groep. Ik weet niet welk verhaal dominant gaat zijn. Nee. Heb jij daar een idee
over? Nee. Ze drukken er een stempel op. Dat is heel duidelijk. En het is maar een heel klein groepje en het lukt ze toch. Mijn indruk is dat de meeste Amerikanen het toch zullen zien als een soort zepert. Aan de andere kant, er is ook een praktische kant. Het leven gaat door, hè? Ook letterlijk en figuurlijk. Er is een begroting. Het onderwijs kan door, het verkeer kan door. De strijdkracht, de krijgsmacht kan door. De geldmachine kan door blijven draaien. Dus het gewone leven gaat door. Dat is heel belangrijk, hoor. Dat is voor de gewone. Dat politieke spel is natuurlijk leuk voor mensen in Washington en zo. En voor ons om in de podcast over te roddelen. Maar dan, je moet ook even kijken naar die mensen die jij daar in Californië om je heen ziet zitten. Die zitten niet allemaal te denken over de begrotingsonderhandelingen. Laten we eerlijk wezen.
Nee, precies. Behalve misschien tijdens de file, want dan heb je toch tijd zat.
Dus, ja, precies.
Hey, laten we eens even naar Glasgow zelf kijken. Hè. Hoe schat je dat in? De wereld kijkt altijd naar Amerika met dit soort dingen. Tijdens Trump werd er ook aan alle kanten geklaagd van dat leiderschap is weg. We moeten het zonder Amerika doen. Nu zegt Biden, we zijn weer terug. Tegelijkertijd zien we ook alle haken en ogen die daar aan zitten. Want intern is het allemaal nog niet zo, uitgedrukt. Dokterd, er moet nog best wel wat onderhandeld worden. Hoe gaat Biden daar ontvangen worden op die top?
Ik denk met enig wantrouwen. Maar er zitten twee kanten aan. Hè? In de eerste plaats heb je het federale Amerika. En dat vertegenwoordigt hij. En daar wordt inderdaad met wantrouwen naar gekeken. Omdat ook die mensen in Glasgow, die weten precies dat er een senator Manchin is die in zijn eentje, als die wil, bijna in staat is om dat hele klimaatakkoord onderuit te rukken. Want die meneer Manchin, een democraat uit West Virginia, die vertegenwoordigt een kolenstaat, die is in het zadel geholpen door de kolenlobby. En die is dus nogal kritisch op Biden, zowel op het klimaatdossier als over die hele begroting. Ja, en dat kan doorwerken helemaal tot in Glasgow. Dus zo kijken ze er ook wel naar. Aan de andere kant, de meeste mensen die daar zitten kijken niet naar Amerika, want Amerika doet op staatsniveau best veel. Hè? Op het gebied van klimaat. Dat is echt best oké, hoor. Bijvoorbeeld, waar jij nu zit, kunnen we er al even over hebben, maar Californië loopt enorm voor. In de hele wereld eigenlijk. Dus die doen echt hun best. En iedereen kijkt vooral naar China, want dat is nu de grootste vervuiler. Dat was Amerika altijd, maar dat is niet meer zo. Dat is nu China. Dus ik denk dat het de mazzel is die Biden heeft. Dat op het moment, hij gaat naar Glasgow. Xi Jinping gaat niet. Dus ik denk dat die hele wereld van, ik zal maar zeggen, klimaatwereldverbeteraars vooral kijkt naar een kritisch is op China.
Ja, want wat Manchin eigenlijk hier in dit land doet, dat speelt ook groter op die top, toch? Het belang van de kolen, fossiele industrie, zeg maar.
Ja, wat dacht je van Australië? Dat is de grootste steenkoolleverancier ter wereld. En die wringen ze ook in 100 bochten, want ja, die moeten ook met de billen bloot nu. Die moeten ook iets aan het klimaat doen, maar ja, die zijn voor een heel groot deel afhankelijk van de export van steenkool. En dat geldt eigenlijk ook voor West Virginia van Joe Manchin. Dus die dingen kun je best vergelijken. En je snapt het dan ook wel. Dus of je nu, wat jij eerder zei, zelf wel enige overtuiging hebt dat we menselijk gedrag te maken heeft met het klimaat of niet. Als je in de politiek zit, weet je dat je uiteindelijk er iets aan moet doen. Dat eist het volk ook. Dus het is een bloedingewikkelde kwestie. En iedereen, ja, zal toch kijken naar dingen als het VN-rapport en allerlei andere rapporten die van de laatste dagen, waaruit blijkt dat het, er moet nog behoorlijk aan gerukt worden, willen we een klein beetje die opwarming in de hand houden.
Ja, ook in Nederland. Hè. En nou had ik, zag ik recentelijk had Politico een artikel en die schreven dat lobbyisten van de oliebedrijven, dat die Witte Huismedewerkers heel actief en vrij massaal ook benaderen. Allemaal met dezelfde boodschap. Die olieproductie moet omhoog. Want ze zeggen, door die hoge olie- en die benzineprijs, waar echt heel veel over geklaagd wordt, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier ook een paar keer getankt met on-Amerikaanse prijzen.
Ja, je denkt dat je tankstation hebt gekocht, hè, als je afrekent.
Ja, precies. Dat gevoel inderdaad. Dat je denkt, wacht even, die meter gaat heel snel omhoog ineens. Dat was ik hier niet gewend. Maar goed, die oliebedrijven die zeggen van ja, maar dan gaat de inflatie ook omhoog. Komt die economische groei straks niet? Kunnen straks al die grote sociale plannen van jullie, van Biden, kunnen niet betaald worden? Dus pas op en zorg ervoor dat wij dat die olieproductie omhoog gaat. Nou dacht ik bij mezelf, nou ja, natuurlijk dat zijn lobbyisten die proberen hun eigen belangen te behartigen. Maar als we één ding weten is toch dat er ook heel goed naar de portemonnee gekeken wordt door de Amerikaan. Wat denk je? Zal Biden gevoelig zijn hiervoor?
Ik denk, eerlijk gezegd, ik denk van wel om de volgende reden. In de eerste plaats weten we allemaal dat we kunnen wel voornemens hebben, maar die gaan allemaal over 2030, 2050, 2060, ga ze maar door. En tot die tijd weten we ook zeker dat we nog enorme hoeveelheden gas en olie en waarschijnlijk ook steenkool nodig hebben, hoewel dat wel het eerste slachtoffer zal zijn. Als de prijs omlaag gaat, wat die lobbyisten bepleiten, dan gebeurt er ook iets anders. Dan wordt het voor de alternatieven weer interessanter om te concurreren. Dus er zit iets in om te zeggen, jongens, zet nou even in op die benzineprijs, verlaag die. Want die wordt dan op een bepaald moment is dat een interessante concurrent voor de alternatieven. En dat geeft misschien de alternatieven ook een kans. Dus in dat prijsmechanisme zit voor economen ook een middel. En ik denk als ze dat goed uitonderhandelen, ook internationaal, dat ze daar allemaal gebruik van kunnen maken. Nog één dingetje wat eraan vastzit. Het is natuurlijk Amerika. Er zijn drie grote olieproducenten. Hè? Dat is Amerika, Saoedi-Arabië en Rusland. Ik weet nooit precies wie nummer één is. Maar het gaat natuurlijk vooral op dit moment om Saoedi-Arabië en Rusland. Want die zitten als het ware met hun handen aan een kraan. Dus die kunnen het prijsmechanisme beïnvloeden. Niet omdat er objectief schaarste is. Maar omdat ze die kraan wat verder kunnen dichtdraaien of opendraaien. Als ze hem opendraaien gaat de prijs omlaag. Als ze hem dichtdraaien gaat hij omhoog. Dus we concurreren ook tegen een vals mechanisme. Want de normale economische theorie is altijd schaarste, vraag en aanbod. En in dit geval is er geen objectieve vraag- en aanbodsituatie. Dus dat speelt ook mee. Kortom, ingewikkeld verhaal, economisch verhaal. Maar ik denk dat Biden best naar die lobbyisten luistert.
Ja, hij moet ook luisteren. Als hij aan de volgende verkiezingen denkt, natuurlijk. Het is trouwens met vraag en aanbod. Eén ding wat me eventjes zo te binnen schiet, even tussendoor. Hier bij mijn hotel in de buurt, het is langs de snelweg, weet je, zo'n punt met een paar winkels en heel veel benzinepompen. Ik geloof dat er iets van 4 plekken zijn waar je benzine kan halen. Er is eentje waar je ook je elektrische auto kan laden. En dat is van, ik zal het merk gewoon maar noemen, van Tesla. En dat is zo'n heel mooi supercharge station. En ik geloof dat er wel iets van 30 plekken zijn waar je dus je Tesla op kan laden, kan je in zo'n luxe lounge zitten, waar je een soort Tesla koffie krijgt, als ik het goed zag. Maar die 5 pompen hier in de buurt, daar staan allemaal rijen voor. En bij Tesla, daar kunnen nog, de laatste keer dat ik het zag, waren 29 van de 30 plekken nog zo'n beetje onbezet. Dus ze werken eraan, maar het is er nog niet.
Nee, maar wij zijn alles door een luisteraar gecorrigeerd toen wij het hadden over de Amerikaanse auto die je eigenlijk nergens meer ziet. En die zei heel terecht, oh ja, heb je wel eens om je heen gekeken hoeveel Tesla's er inmiddels zijn? En die had natuurlijk voorkomen gelijk. En dat geldt voor Amerika ook. Ik zie ze in New York ook steeds meer. Maar ik zie daar nooit een laadpaal. Ja. Dus hoe die mensen dat doen, dat weet ik ook niet. Maar ze zijn er. Nee. Ja.
Lengsnoer. Ja. Hey, moeten we eens even naar een andere staat kijken. Want in Virginia, daar is ook alles van alles aan de hand. Je zou het niet zeggen, we zitten gewoon weer midden in die verkiezingstijd. Hè? En er zijn gouverneursverkiezingen in Virginia. In dat oudere stukje Amerika, zeg maar even vanuit het wat nieuwere Californië. Er zijn ook nog meer verkiezingen trouwens. Burgemeester voor New York, gouverneur van New Jersey. Maar hier in Virginia, dat is wel even interessant om eruit te pakken. Dat is de Democraat McAuliffe die het opneemt tegen Youngkin, de Republikein. McAuliffe is de huidige gouverneur. En je zou in eerste instantie zeggen, dit is alleen belangrijk als je in Virginia woont, maar er zit een nadrukkelijk nationaal smaakje aan deze race, hè Bernard?
Ja, zeker, want het is natuurlijk helemaal een referendum aan het worden over Biden. Die McAuliffe, dus de democraat, dat is een hele beroemde man in de partij, het is een prominent. Die is bij mijn weten ook een tijdje lang voorzitter geweest van het Democratisch Nationaal Comité. Dus dat is echt een bons met enorme invloed. En die staat een beetje symbool voor de Democratische Partij in de klassieke, maar misschien ook vorm, maar misschien ook in de Biden-vorm. En die neemt het dus op tegen een Republikein. En het heeft een beetje een referendumachtig gevoel. En dat past ook heel goed in het beeld van Virginia. Want dat weet jij beter dan ik, want je woont er om de hoek. Maar dat zijn eigenlijk twee staten. Het noorden is modern en vaak democratisch en een beetje progressief. En het zuiden is veel traditioneler en ook republikeins. Dus het is ook best een afspiegeling van de staat zelf. Dus het is om allerlei redenen een hele spannende en ook ontzettend interessante race.
Ja, en die tegenstellingen die zijn wel echt groot in Virginia. Hè? Want dat hebben we het volgens mij ook al eens eerder over gehad. Maar in het noorden heb je dan die buitenwijken van Washington, waar veel democraten zitten. Maar als je meer in het zuiden komt, dus sowieso platteland. Nou ja, Richmond, niet ver van Washington, dat is de oude hoofdstad van de Confederate States uit de burgeroorlog. Als ik naar Richmond rijd, dan rijd ik altijd ook langs de snelweg. Staat een hele hoge vlaggenmast met een gigantische Confederate flag die daar wappert. Dat is nogal controversieel natuurlijk. Daar wordt veel over gesproken. Dat is dan een anoniem iemand die grond heeft en op zo'n manier een statement wil maken. Maar in ieder geval, daar is een heel ander gevoel en een veel conservatiever gevoel dan in dat noorden, daar bij Washington.
Ja. Ja. En nou, je zegt de Mason-Dixon line, dat is zo die kunstmatige streep op de kaart. Tussen Noord en Zuid, die loopt er ook als het ware dwars doorheen. Hè? Dus dit, wat dat betreft is het ook ontzettend interessant om er naar te kijken. En ja. Even over die campagne is keihard. Ze liggen volgens mij, nou ja, ik weet niet, jij bent er beter in dan ik, maar vlak bij elkaar.
Ja, ik had nog even gekeken. Die McAuliffe die staat 1,7% voor, dus dat is verwaarloosbaar. Ze staan eigenlijk een beetje gelijk, dus het is echt heel spannend.
Ja. Oké, okay. Nou en even, want we gokken graag. Wie gaat hem winnen?
Ja, weet je, die McAuliffe heeft in het verleden wel eens een schandaaltje hier en daar gehad. Dat heeft hem nooit heel veel gedaan. En ik heb dus uiteindelijk het gevoel die het wel net een beetje zo gaat redden. Want in het verleden heeft hij wel eens grotere problemen gehad. En toen maakte dat ook allemaal niet zoveel uit. Dus ik zou mijn geld op dit moment op McAuliffe zetten.
Ja, ik ook. Maar om een veel opportunistische reden. Ik keek van de week naar een interview door Chris Wallace. Ik ben vergeten wie, van Fox News. Waarvan wij altijd zeggen dat is eigenlijk de beste die ze daar hebben en ook wel de meest onpartijdige van hun presentatoren. En die had iemand over deze kwestie, ik ben vergeten wie, in een stoel zitten. En Wallace zei zelf ook, ik denk dat McAuliffe net een wat betere kans heeft. Nou, als hij het zegt, zeg ik het ook. Maar dan verberg ik mij achter zijn brede schouders.
Ja, ik ben heel benieuwd, want het is wel, tenslotte nog even, het is een rare campagne ook. Hè? Want je zei al inderdaad, dat is een referendum. Aan de ene kant over Donald Trump. Dat is wat de democraten ervan proberen te maken. Terwijl Trump natuurlijk al geen president meer is, al lang niet. Maar het is toch steeds, zij zeggen steeds, die Youngkin, dat is een echte Trump-kandidaat. Dus als je voor hem kiest, dan kies je voor, kies je eigenlijk voor corona, zeg maar even zo. Dan kies je voor al die Trump-dingen, al die chaos waar wij eindelijk nu vanaf zijn onder Joe Biden. En die Republikeinen, die zeggen tegenovergesteld, die zeggen van ja, kies je voor McAuliffe, dan kies je dus voor Joe Biden. En dan kies je voor mondkapjes, dan kies je voor allerlei maatregelen die helemaal niks helpen. Dan moet de winkel straks weer dicht. En kijk eens wat de chaos het in Afghanistan was. Dus beide kanten zijn er wellicht mee bezig. En die democraten die laten dan die laten Biden steeds opdraven. En Obama ook. Dus die brengen hun sterren in stelling, zullen we maar zeggen. En bij de Republikeinen, daar zie je dus niet Trump. En dat vind ik wel opvallend. En ik zag gisteren, toen tweette Trump eventjes van, het ging ergens over. En blijkbaar was er steun voor hem geweest ergens in Virginia. En toen zei hij van, see you soon, Virginia. En toen waren er meteen allemaal mensen die reageerden van, oh, wacht even, gaat hij toch nog campagne voeren voor die Republikeinen? Maar tot nu toe hebben we Trump dus nog niet gezien. Dus dat ook wel interessant. Het is een beetje speculeren natuurlijk. Weten niet wat daar precies achter zit. Maar het zou zo kunnen zijn dat die Republikeinen denken, nou, we laten Trump ook maar eventjes nog wachten. En laten deze race lekker over onze eigen kandidaat Youngkin gaan.
Dat zou kunnen. Geen idee. Ja. Ik denk ook dat er in die Republikeinse strategiezittingen mensen zeggen, die zeggen, je moet uitkijken. We gaan lekker met deze campagne. En het gevaar, wanneer we Trump erbij halen, dat negatief resultaat oplevert, is groter dan dat het positief resultaat oplevert. Mm-hmm. Ik denk dat het gewoon tactiek is.
Ja. Ja. Ja, dat zou best kunnen. Want als Trump meedoet, dan gaat het ook over zichzelf natuurlijk. Hè?
Tuurlijk,
dus dat doet hij ook al.
Ja, dus je krijgt een enorme, de aanhang wordt helemaal gek. Die vindt dat fantastisch. Maar er zijn ook mensen die twijfelen en wijfelen. En die haken dan af. En dat moet je niet hebben als ze nek aan nek liggen, de kandidaten.
Nee, precies. Hey, Bernard, nog een laatste dingetje hierover. Wat mij al wat langer opvalt, is dat lokale verkiezingen, die gaan voor mijn gevoel steeds minder over lokale dingen. En dat zie je hier dus. Dan gaat het over Trump en over Biden. Maar dat is volgens mij, ik heb het gevoel dat daar een ontwikkeling in zit. Maar jij kan dat beter beoordelen als je naar wat langer geleden kijkt. Hoe zie jij dat? Worden lokale verkiezingen steeds meer landelijk?
Ja, nou, dat is altijd wel zo'n beetje geweest, maar dat varieert per staat. En ook per onderwerp. Kijk, Virginia is nu typisch zo. Dat is ook een metafoor voor alles wat er in Amerika gebeurt. Hè? Dus een staat die zelf verdeeld is, letterlijk en figuurlijk. Noord en Zuid, Democraten en Republikeinen. Dat komt alles bij elkaar. Dus daar speelt dat altijd. Als daar verkiezingen zijn, wordt het bijna altijd landelijk getrokken. De burgemeestersverkiezingen in New York, nou echt niet hoor. Met geen woord. Het gaat niet over de landelijke politiek. Terwijl dat toch een hele belangrijke verkiezing is. Ik weet niet of er nu in Montana verkiezingen zijn. Maar dat zal ongetwijfeld. Nou, dat gaat alleen maar over de benzineprijs. Omdat de mensen daar zo verschrikkelijk grote afstanden moeten afleggen. Dus het hangt er ook een beetje vanaf naar welke staat je kijkt.
Ja. Oké,
Jan.
Interessant.
We hadden wel al een luisteraarsreactie. Maar nog geen luisteraarsvragen. Dus jij hebt in de zitten grabbelen in de post.
De digitale postzak, hè?
Vertel.
Ja, laten we beginnen met Ruben. Even kijken hoor, ik pak hem er even bij. Die zegt de laatste tijd zit het weer ouderwets vast natuurlijk. Muurvast tussen Democraten en Republikeinen. Lastig voor beiden natuurlijk. Maar waarom bluft hij niet gewoon beide kanten uit? Dat hij zegt, jullie aan de linkerkant willen niets en jullie aan de rechterkant niets. Nou, leg dat maar uit aan het volk. En daarbij zegt hij dan ook, hoe lang zal het duren totdat er een derde partij echt kan gaan opstaan? Vorig jaar was er al sprake van een deel van de Republikeinse linkervleugel die zich wilde afsplitsen vanwege Trump, de Lincoln-beweging. Zit daar mogelijk nog een keertje een nieuwe beweging inzien? Want hij zegt, van, dat zou toch een oplossing kunnen zijn om die impasse hier te doorbreken.
Ja, nou, ik geloof het niet. Het is al vaak geprobeerd. Er zijn ook vaak kandidaten geweest voor een derde partij. Het wordt nooit wat. Dus het partijstelsel zie ik niet zo snel veranderen. De vraag is alleen wie heeft het voor het zeggen in die partij? Wie wordt partijleider? Wint uiteindelijk het Trumpisme, niet zozeer Trump, of niet? Binnen die Republikeinse partij. En bij de Democraten geldt een beetje hetzelfde. Dat is altijd wat meer een strijd tussen links en rechts, omdat dat traditioneel een partij is waarin allebei is vertegenwoordigd. En die zullen daaruit moeten komen. Ik weet niet of die bluftheorie werkt. Want in feite, de woordvoerders van de flanken in de Democraten, ja, die zijn bijna niet uit de media weg te slaan. Dus die komen al heel veel aan het woord. En om nu, en Biden die laat ook steeds weten, ja, ik zit met ze te onderhandelen. He, op dit moment, terwijl we het opnemen, staat hij op het punt om de Democraten in het congres toe te spreken, ook over dit soort kwesties. Maar met bluff komt hij er niet. Het gaat om overtuigingskracht en het gaat ook om lef. Dus dat vind ik wel. Hij kan best op een bepaald moment zeggen, linksom of rechtsom, jullie kunnen me wat, ik doe het, en desnoods per decreet, maar nu zijn we erover uitgepraat. Dat is niet zo zijn karakter, helaas, denk ik.
Nee. En misschien ook wel een beetje door schade en schande wijs geworden, want die decreten, daar weten we allemaal van, zoals dat bij Obama ging, dan komt er een andere president en die veegt ze allemaal van tafel. Als je iets voor de lange termijn wil, dan moet je het ook gewoon wel via het congres regelen, toch?
Jawel. Goed, maar elke president heeft decreten. En ik ben met je eens, hoor. Zo'n grote begroting van deze omvang, die moet democratisch draagvlak hebben in een democratie. Dus daar heb jij, je hebt er gewoon gelijk, dat is zo.
Ha, nou, mooi. Ivan Ebbing dan. Die zegt,
nou, vind je het niet leuk om nou 100 afleveringen een keer gelijk te krijgen, Jan Posma?
Ja. Ik geniet hiervan hoor. Ja. Je ziet het niet, maar ik zit nu eventjes. Ik neem heel zelfgenoegzaam een slokje van mijn koffie nu. Ja. Hey, maar Ivan Ebbing, die zegt, hoe hoog schatten jullie de kans in dat Trump qua kandidatuur voor de presidentsverkiezingen 2024 dat droog houdt tot vlak voor de senaatsverkiezingen 2022. Dus volgens mij zegt Ivan eigenlijk, hoe groot is de kans volgens jullie dat Trump vlak voor de verkiezingen, de komende verkiezingen, toch zijn kandidatuur bekend maakt? En hij zegt dan met als argument eigenlijk, zodat je dan ook de kiezer kan motiveren om voor die congresverkiezingen allemaal naar de stembus te gaan.
Ja, maar dat is waar. Maar het enige wat hij daarmee wint, is de mensen die sowieso al op het Trumpisme stemmen. Dus rekenkundig levert dat niet zoveel op, denk ik. Mm-hmm. Ik denk nog steeds dat hij gewoon wacht tot dat die verkiezingen van volgend jaar achter de rug zijn. En dat hij tot die tijd met iedereen ons dus ook blijft spelen. Misschien wel, ik sta op het punt en ja, ik ga gauw beslissen. Dat kan hij makkelijk nog een jaar doen. En zijn aanhang vindt dat prettig en leuk en grappig. En die geven feestjes elke keer als hij roept. Nou, ik denk van wel. Maar het zou onverstandig zijn, denk ik. Want je moet ook niet te snel pieken, hè? Zelfs Trump niet. Dus laat nou eerst eventjes kijken hoe het parlement uitvalt. En dan kan hij met zijn kandidatuur komen.
Ja, het is eigenlijk een reality show. Hè? We gaan van cliffhanger naar cliffhanger. En dat kan hij natuurlijk. En het is natuurlijk ook het risico wat eraan vast zit. Als hij zich nu heel erg verbindt aan deze verkiezingen en het gaat niet goed, dan komt het ineens op zijn konto te staan. En dan, dan zijn de headlines ineens van: is Trump niet zo populair meer? Ja, dat wil hij natuurlijk ook voorkomen. Dat zou trouwens ook in Virginia ermee te maken kunnen hebben, dat hij zelf niet ziet zitten en dat hij denkt, ik doe het niet. Weten we niet. Ja. Maar nou, speelt allemaal mee, Ivan. Jan Molenaar, die luistert gelukkig met veel plezier naar deze podcast. En al een tijdje. Hij rijdt regelmatig tussen Breda en Brussel. En dat is precies mooi de tijd om hem in de auto te beluisteren. Fanatieke koffiedrinker ook. En werd op The Big Island, Hawaii, tijdens een bezoek in Kona erop gewezen dat ik toch wel trots moest zijn dat een Nederlander in Amerika de koffie had leren drinken. Dat een Nederlander de Amerikanen had leren koffie drinken. En ik hoorde toen voor het eerst over Alfred Piet, de koffiebrander uit Alkmaar. Het zou leuk zijn als je daar eens aandacht voor zouden kunnen hebben. Want aan hem hebben jullie te danken dat je af en toe toch een fatsoenlijk bakje daar kan krijgen. En hij zegt: de boerenbond, mok, hoort gewoon bij koffie. Dat was wat jij de vorige keer voor je had staan.
Ja, die heb ik jezelf. Ik heb jezelf toen nog eventjes een fotootje opgestuurd. Ja. Om het te bewijzen. Ja. Ik wist het niet. Ik ken het verhaal van Alfred Peet niet. Ik vind het leuk om uit te zoeken. Want dat is nu echt, als het echt zo is dat wij het op ons geweten hebben dat Amerika koffie drinkt, dan schaam ik me ook meteen. Want waarom heeft het dan bij 250 jaar of 270 jaar geduurd voordat die koffie eindelijk een beetje fatsoenlijk en te drinken werd?
Ja, nou weet je, ik wist dit een klein beetje. Ik moet zeggen, ik wist niet dat zijn rol zo groot was. En weet je hoe ik dat weet? Dat ik wel eens van hem gehoord had. Er is een koffieketen die ook in Washington is. Die heet Pete's Coffee. En toen zag ik daar eens een keer zo'n plakkaat in die winkel hangen. En toen hadden ze het, ja, ik weet niet of er nou bij stond, de Dutchman. Of dat ik dacht van, oh ja, het klinkt wel een beetje Nederlands misschien. Ik ben het gaan googlen en toen zag ik dat hij op een bepaald moment een betere kwaliteit bonen, volgens mij uit Indonesië, naar de VS heeft geëxporteerd. Ook een andere manier van branden. Eigenlijk deden ze alles hier verkeerd. En dat eigenlijk de basis was waardoor echte koffie, wat betere koffie, hier voet aan de grond kreeg. Dus wel echt een goed verhaal, wat misschien nog maar eens wat langer over moeten hebben.
Ik vind het hartstikke leuk. En misschien wel veel belangrijker dan 's lands begroting, hè? Toch?
Ja, zeker. Hier heeft iedereen wat mee te maken. En je hebt in Arizona heb je ook, en in grote delen aan de Westkust heb je Dutch Bro Coffee. Dus dat is ook, daar zit ook een Nederlands linkje aan.
En dat bro dus is dan brother?
Brothers. Dus dat, ik geloof tweede of derde generatie, maar uiteindelijk zijn er wel Nederlandse roots ook in dat bedrijf.
Okay.
Dank in ieder geval voor deze goede suggestie. Daar gaan we eens wat verder induiken in de Amerikaanse koffiecultuur en de Nederlandse roots daar. Joshua Kramer die zegt, ik ben een enorme fan van de NBA en van jullie podcast. Ik heb al meerdere wedstrijden gekeken in Madison Square Garden in hartje Manhattan. Wat een prachtig stadion. Daartussen al die wolkenkrabbers. Ja, dat is een legendarische plek, Bernard. Ook voor concerten.
Nou. Prachtig. Ja. Oh, ja.
Ja. Ja.
Ik heb ooit een half jaar salaris weggesmeten om met vrouw en zoon een concert te zien van Barbara Streisand daar.
En toen zat het daar helemaal vol.
Bomvol.
Zij stond daar op de middenstip.
Niet te geloven, ja, zij stond op de middenstip. Ja,
ja. Gaaf zeg.
Ja, en ik ga af en toe met David wel eens naar basketbal om naar de New York Knicks te kijken. Die altijd verliezen, maar dat geeft niet. Die spelen, dat is hun vaste honk. En ja, het is een soort, als je van stadions houdt, dan is dit een soort tempel.
Ja, 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 precies. Dit is een, ik vind het mooi als je er langs loopt. Dan heb je ook qua muziek, artiesten die daar gespeeld hebben, die hangen dan allemaal aan de buitenkant. En dan naar de een naar de andere grote naam. Ja. Maar goed, hij heeft wel een vraag, Joshua, specifiek over de NBA. En hij zegt van Kyrie Irving, een speler van de Brooklyn Nets, die wil zich niet laten vaccineren. En aangezien je in New York gevaccineerd moet zijn voor het beoefenen van indoorsport, hebben de Nets besloten om Irving buiten de selectie te plaatsen. En hij vraagt zich af, hoe reageren de Amerikanen op deze beslissing? En zijn er ook spelers bij de andere grote sporten die zich niet laten vaccineren? Ja, ik moet zeggen, ik heb wel, ik heb hier wat reacties op gezien. En dit zijn dan de, het is niet dat ik er op straat met mensen over heb gesproken, hoor. Maar ik zag wel bijvoorbeeld, je ziet dan dat een zender als Fox News, daar wordt dat dan, nou ja, daar wordt hij bijna een soort martelaar, zeg maar, een held. Kijk eens wat hij doet, deze man die laat zich niet door dat grote evil empire van Dr. Fauci inpakken. Die gaat er gewoon tegenin. Dit is iemand met karakter. Tegelijkertijd zie je dan op MSNBC, CNN, dat soort zenders, daar wordt er meer over gesproken van, nou ja, hoe kan dat nou? De regels zijn toch duidelijk, waarom doe je dit eigenlijk? En ik heb inderdaad ook wel in andere competities gezien. Ik ben even vergeten, ik dacht dat een speler van een, ik dacht dat het American Football was, team in Seattle, ook of geschorst is, of in ieder geval een tijdje niet meer kan spelen. En ik heb ook van een coach gehoord. Dus dit is eigenlijk, ja, sport is op dit punt een soort, ook kleinere versie van het echte Amerika. Hier zitten ook allemaal mensen die voor of tegen zijn. En in de topsport is best ingewikkeld natuurlijk. Want als je al je teamgenoten besmet, ja, dan ben je als team natuurlijk ook nergens.
Ja, ja, en zelfs bij niet-teamsporten, tennis. Kijk eens naar Djokovic. Dat is ook een weigeraar.
Ja, ja. Nou. Ja, goed voorbeeld. Ja, ja, precies. Ja. Ja, nou ja, goed, dus het speelt echt wel degelijk. En het hangt er maar net even vanaf aan wie het vraagt, wat voor mening je erover hoort. Dit is volgens mij niet een heel, een mening die er bovenuit steekt, zeg maar. Het is heel verdeeld. Klaas-Pieter van der Wielen, heeft het, even kijken, over fietsen en of we dat missen in het buitenland. Oh ja, daar was een vraag over in de eerdere uitzending, natuurlijk. En hij zegt, ik wil hier graag iets aan toevoegen. Persoonlijk mis ik het niet echt hier in Engeland, maar waar ik de laatste paar jaren wel last van heb, is een soort plaatsvervangend gemis voor mijn kinderen. Ja, dat is wel interessant, want daar is echt een groot verschil ook met ook Amerika. Hij omschrijft eigenlijk een beetje van, ja, we hebben echt de fietscultuur in Nederland, die infrastructuur, kinderen kunnen daar gewoon heerlijk zelf en zelfstandig fietsen. Alleen naar school, allemaal prima. En hij zegt ook, misschien dat het daardoor wel komt dat de Nederlanders de gelukkigste kinderen ter wereld hebben. En die vrijheid, ja, hoe belangrijk dat eigenlijk is. En als ik dan kijk hoe het hier in Amerika is en hoe kinderen naar school gebracht worden met de bus of door hun ouders met de auto. Je hebt natuurlijk ook in zo'n een beetje zo'n buitenwijk gewoond. Ik weet niet hoe jullie dat vroeger deden als naar school gebracht moest worden.
Ja, nou, David liep.
Niet op de fiets, denk ik.
Ja, nee, die ging ook wel op de fiets.
Okay.
En zijn dochters, ja, de kleinste is nog te klein. Maar de grootste, die fietst wel, hoor. Alleen, die woont ook vlak bij school. Dus ik denk die gewoon loopt.
Ja, maar die zijn toch wel een beetje de uitzondering, maar, moet dat
ja, nou ja, zeg, zodra je buiten de steden komt, gaat dat met kinderen best. En je ziet, nou, hebben we al eerder over gehad, dat de onderwerp fietsen maakt veel los, Jan. Merk ik aan onze luisteraarsreacties. Je ziet dus in New York ontzettend veel mensen en ook kinderen op de fiets. Maar dat is dan meer recreatief dan anders. Hè? Dus volwassenen gaan nog wel eens van de ene naar de andere afspraak per fiets. Maar met de kinderen ga je fietsen door het park. Maar dat zie je wel heel veel, hoor. Als je door Central Park loopt, dan moet je echt, daar komen ze met drommen op je af. Ook de kinderen.
Ja, dat is waar. Ja. Ja, ja, klopt. En dan zie je zelf soms kinderen met racefietsjes. En
zo is dat.
Ziet er allemaal heel professioneel uit. Ja. Maar ik moet zeggen, als ik, laat ik een beetje in mijn buurt in Washington, waar de scholen niet daar super ver weg zijn, maar waar toch wel een groot deel dan, als je voor zo'n school staat, 's ochtends vroeg, dan is er een lange rij van auto's. En iedereen wordt met de auto gebracht. En ook als kinderen met andere kinderen gaan spelen, gaat dat ook met de auto. Dat is toch wel, als ik kijk hoe ik vroeger lekker door het dorp kon fietsen. En dat we de hele dag op pad waren voor mijn gevoel en dan alleen voor het avondeten thuis moesten zijn. Ik zie het hier in Amerika toch een stuk minder.
Ja, allemaal waar. Het heeft ook te maken met angst, veiligheid. Ga zo maar door. Dus het is ja, niet, dat zit er ook in. Hoor. Die ouders die zijn als de dood die kinderen iets overkomt. Dus ik zet ze letter af voor school en ik haal ze weer op.
Ja, helicopter parents noemen ze dat, ja, geloof ik. Hè? Ja, ja. Dat is een soort helikoptertje erboven hangt.
Ja.
Nou goed, een vreunlijke groet van Klaas. Dus dan weten we ook uit welke provincie hij komt. Dankjewel, Klaas. Zullen we er nog eentje doen, Bernard?
Ja.
Ja, George Reitsma zegt dank voor de podcast. Ik luister elke week met plezier op de fiets over de gevaarlijke Amerikaanse wegen. Ja, ik mis die Nederlandse fietspaden wel. Zijn vraag gaat dan over wat anders. Jullie hadden het over Michelle Obama en over hoe populair de Obama's zijn. Nu zit ik hier in Silicon Valley in een soort blauwe, dus democratische bubbel. Maar wanneer ik een republikein spreek, valt me altijd de enorme Obama-haat op. Met name Obamacare, waarbij mensen een boete moesten betalen als ze geen ziektekostenverzekering hadden. Dat vinden ze echt onverteerbaar. Denken jullie niet dat de verkiezing van Trump deels een reactie was op het Obama-tijdperk? Zelf denk ik dat een van de redenen dat die verzekeringen zo duur zijn komt omdat mensen in hun jonge jaren geen verzekering nemen en zich pas gaan verzekeren als ze oud en krakkemikkig worden.
Yo, het zijn een paar dingen door elkaar. In de eerste plaats, het antwoord is ja, naar mijn idee. Trump was een referendum over Obama. Zoals dat bij verkiezingen vaak het geval is, en in dit geval zeker. En Obama was altijd, was wel populair onder zijn eigen aanhang en in het buitenland, maar het was ook een omstreden man. En Obamacare, ja, dat is een veel ingewikkelder verhaal, maar daarvoor zit volgens mij de crux niet zozeer in waar al die republikeinen zo tekeer over gaan, namelijk het idee van een collectieve verzekering. Maar het probleem zit erin dat Obamacare heeft wel het collectivisme verhoogd, iets aan de prijzen gedaan, maar niet aan de grootste angel eruit gehaald. En dat zijn de prijzen die het medisch gilde rekent. Hè? Je weet, een bezoek aan de huisarts in New York City kost $215. Gewoon even de bloeddruk meten. Hè? En in Nederland kost dat geloof ik €9,25 aan jouw verzekering. En ziekenhuizen zijn er, meer dan de helft van de ziekenhuizen zijn particulier in Amerika. En die rekenen echt, nou ja, een open hartenoperatie, dat kost een huis. Hè? Dat zit allemaal in die verzekering. En daar heeft Obamacare niks aan gedaan. Dus ze hebben wel een soort collectivisme afgedwongen, waardoor je iets aan de prijzen kunt doen en ook mensen wat ietsje gemakkelijker binnen kan halen. Maar de oorzaak van het probleem is die krankzinnige, zijn die enorme prijzen. En daar is niets aan gedaan. En wil je een systeem maken waar mensen ook op een betaalbare manier verzekerd kunnen worden, ja, dan moet je ook iets doen aan de tarieven. Daar zit de fout. En dat heel veel mensen, en dat er heel veel republikeinen terecht zeggen, man, was er dan niet aan begonnen, kon dan in één keer met een goed plan. Nou, er is nog wel wat voor te zeggen.
Ja, maar het is ook wel een beetje gemeen, want het waren die republikeinen die er ook bij dwars lagen natuurlijk.
Absoluut. En uiteindelijk, hè, over decreten gesproken, Obamacare is doorgedrukt door Obama per decreet. Daar zijn de republikeinen ook nog steeds heel boos over.
Nou, ik moet daar eens even denken. Want als je zo'n, ik heb ook al zo'n huisartsbezoekje hier gedaan. En dan betaal je inderdaad een flink bedrag. En wat dan ook irritant is, ik kwam voor specifiek één dingetje waar ik gewoon even wat op moest. Ik moest een bepaald medicijn hebben. Maar dan word je dus een hele checklist. Wordt. Ja. Je krijgt een soort grote beurt. En daar zat ik helemaal niet op te wachten. Want dat kost alleen maar tijd en ik hoef dat helemaal niet. Maar ja, daar betaal ik nou eenmaal voor. Dus je krijgt uiteindelijk iets wat je eigenlijk helemaal niet wil. Ja. Je betaalt er heel veel geld voor.
Ja, tell me about it. Je gaan ze inderdaad je temperatuur, je bloeddruk, weet ik veel wat. Van alles en nog wat wordt gemeten. Interesseert je allemaal niks. Want je wil alleen, maar een pilletje tegen de hoofdpijn. Nou.
Ja, precies. Ja. Hey. Zullen we hem daar eens mee afronden? Want ik moet zo weer eventjes op pad.
Ja, je bent in Californië 9 uur eerder. Ik zeg het nog maar een keer erbij.
Ja. De dag begint hier.
Ja, precies. Heb je nog recensies, Jan?
Ja, even kijken hoor. Laat ik even beginnen met Hans van Wakeren. Dat is een wat langere. En hij zegt, ik zie in mijn mailbox dat mijn laatste recensie dateert van december 2019. Dus een beetje uit de beginperiode. Hè. Het wordt weer tijd. Leuk om aflevering 100 hiervoor te benutten. Ik heb er geen enkele aflevering gemist. En weet inmiddels zeker dat ik groot van fan ben. Nou, mooi. En hij zegt, voor mij zijn die podcasts inmiddels niet meer weg te denken tijdens mijn woon-werkverkeer en het koken thuis. Vooral geschikt om te bingen. Dus dan 2 afleveringen achter elkaar luisteren. Heerlijk. Poeh, dat is een flinke zit.
Zo.
Ja,
dat red ik zelf niet eens. Nee.
Nee, precies. Ja. Wij zijn allebei uitgeput na zo'n
aflevering. Zo is het.
Nou, dat valt ook wel mee. Dank voor deze wekelijkse inspiratie. Goed en complementair koppel. En een grote pluim ook voor jou, Bernard. Ook naar jou hoor, Jan. Maar ik wilde Bernard toch even in het zonnetje zetten. En als de live-uitzendingen komt, hoop ik erbij aanwezig te zijn. Nou ja, we hadden het erover in het begin. Wij hopen dat ook ooit nog eens even nog een keertje te doen. Maar ja, dan moeten we het eerst nog wel even zien te regelen. Dus laten we eens even kijken wanneer we weer eens allebei in hetzelfde land zijn. Hij heeft tenslotte nog een podcasttip. Ja, oh ja, dit vind ik een hele leuke, Bernard. Ik weet niet of jij hem kent, als ik de titel al noem. Letters from America. Dat is van BBC 4.
Zijn dat die oude radiobijdrage van Alastair Cook? Nou, dat was dat.
Precies.
Was de beroemdste correspondent uit de journalistieke geschiedenis, kun je wel zeggen.
Ja,
die man heeft
hier heel lang gezeten.
Ik denk 147 jaar in Amerika gewoond. en deed dus elke week een brief uit, die las hij voor. Letter from America. En dat was onvoorstelbaar, omdat hij, net als wat jij doet met je Tesla-verhaal, die man die keek zo verschrikkelijk goed om zich heen en kon dat dan prachtig in een context, in een politieke context, in de samenleving, die kon dat prachtig plaatsen. Als je daarnaar luisterde, dan was het was een prachtig vorm. Zou nu niet meer kunnen. Als je terug hoort, denk je, het is wel erg ouderwets hoor. Maar goed, hij was fantastisch en we missen hem nog steeds. Hij is nog niet eens zo heel lang geleden overleden trouwens. Dat is nog, een jaar of 10 geleden of zoiets. Maar hij is heel oud geworden.
Ja. Ja, ik ben dus ooit eens toevallig tegen hem aangelopen. Ik zag een boek in een boekwinkel in Amsterdam staan. Tweedehands boek over hem. En ik was geïntrigeerd door de titel. Ik dacht, ik bekijk het eens. Toen ben ik eens wat gaan zoeken. En toen kwam ik dus ook, dit is echt al, ik denk misschien wel 10 jaar geleden, dat ik die podcast tegenkwam van BBC 4. Die hebben dus een groot deel, echt een hele mooie selectie van die Letters from America online gezet als podcast. Het zijn korte afleveringetjes over allerlei onderwerpen. Die interessant zijn, omdat wat jij zegt, het klinkt ouderwets. Hè? Het is een tijdscapsule, dus de manier waarop hij het vertelt zegt iets over die tijd. Maar het is ook heerlijk om eventjes terug te luisteren hoe hij tegen Nixon en Watergate aankeek en dat soort zaken. Het zijn echt allemaal kleine tijdcapsules. Dus ik zou het zeker aanraden. Het is echt een hele mooie tip, Hans. En dan vergeet ik bijna, we hadden ook nog een tweede. Capibaro. Die wijst ons nog even op iets van een paar afleveringen geleden. Toen hadden wij het erover, Bernard, van ja, we missen een beetje die grote Europese internet tycoons, zeg maar. Capibaro zegt, we hebben misschien geen Musk, Bezos of Zuckerberg. Gelukkig, zegt hij daarbij. Maar we hebben wel ASML, die 90% van alle chipmachines maakt, waar Silicon Valley, de auto-industrie en China op draaien. Dus nou, dat is waar. Ja.
Heeft hij gelijk. En overigens, waar blijven de chips? Maar goed, gaan we een andere keer over. Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Ik zelf vertel dit terwijl ik dus op een beetje een zo verlopen Amerikaanse hotelkamer zit. Maar als ik uit het raam kijk, dan schijnt de Californische zon. Dus dat is mooi. Waarschijnlijk, hopelijk. Nou, volgende week of de week daarna, dan zitten wij weer in dezelfde ruimte, Bernard. En in dezelfde tijdzone. Dat zou toch wat zijn.
I can't wait, dude.
Same here. Tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.